Goedenavond. Welkom bij deze beeldvormende raad op een bijzondere dag, want het is namelijk dinsdag. En normaal zit hier op donderdag. Welkom raadsleden, welkom toehoorders, welkom leden van het college. Niet helemaal voltallig, maar wel met velen. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over de kadernota hebben. Dat gaan we nu beginnen. En dat is eigenlijk het enige agendapunt wat we hier aan deze kant hebben. En als we daarover uitgesproken zijn en voldoende geïnformeerd, dan hebben we daarna nog een informatieve sessie. Die staat gepland om 9 uur, maar ik zeg nu maar vast dat het wat mij betreft niet heel vast staat. In die zin dat ik de raadsleden alle tijd en mogelijkheden wil geven om de juiste vragen te stellen en goed geïnformeerd te raken. En dat wil ik wel doen in de gebruikelijke 3 vragen per keer. Maar mocht 2 rondes niet voldoende zijn, dan kan er wat mij betreft ook nog een 3e ronde bij. Dat vooraf. Dan ga ik er maar even vanuit dat iedere fractie wel wat te vragen of op te merken heeft. En dan begin ik bij de VVD, de heer Weijers.
Dankjewel, voorzitter. Onze eerste vraag is als volgt. Hoe kan het dat Doetinchem met de meiscirculaire 2019 er zo slecht uitkomt in vergelijking met onze omringende plaatsen, bijvoorbeeld zoals Winterswijk? De tweede vraag is als volgt. We vragen ons af wat we eigenlijk vaststellen. We hebben begrepen dat gelet op de huidige financiële situatie in Doetinchem in principe alles financieel bespreekbaar is. Als VVD hechten we er ook waarde aan dat de gemeente zich beperkt tot louter haar wettelijke taken. Vraag, zijn in dat kader bezuinigingen op alle posten ook echt bespreekbaar? En de derde vraag in de eerste termijn is dan als volgt. In de meerjarenbegroting 2020 zijn de uitgaven sociaal domein begroot op 118,3 miljoen. Terwijl de feitelijke uitgaven in 2018 21,8 miljoen waren op het sociaal domein. Een verschil van 3,5 miljoen. In de kadernota wordt voor de taskforce een termijn genoemd van 3 jaar. Onze vraag is als volgt. Is het mogelijk om al in 2020 een bezuiniging op het sociaal domein te realiseren van circa 3,5 miljoen euro? En wat betekent dat op hoofdlijnen?
Dank u wel. Het woord aan mevrouw Kamps van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag is in de mededeling van het college aan de gemeenteraad over de meiscirculaire staat dat het Rijk verwacht de komende jaren fors minder uit te geven dan eerder was beraamd. Het lukt het Rijk niet om alle voorgenomen activiteiten tot uitvoering te brengen. Nou, dat was echt zo'n zin wat we als GroenLinks een aantal keren gelezen hebben. De consequenties in ieder geval 1.264.000 minder oplopend tot 3.631.000 in 2023. We nemen aan dat meer gemeenten hier last van hebben. Is bekend bij het college of er vanuit bijvoorbeeld het VNG acties worden genomen richting het Rijk om te voorkomen dat de financiële last met een dergelijke omvang wordt neergelegd bij de gemeente. De tweede vraag. In de kadernota staat dat binnen het sociaal domein budgetneutraal gewerkt wordt. We hebben nu een tekort van 4,2 miljoen op de jeugdzorg. Er wordt vanuit het Rijk een abonnementstarief van €17,50 opgelegd. En dat betekent onherroepelijk een dalende inkomsten en een aanzuigende werking. Hoe gaan we dit oplossen zonder dat de bewoners hier nadelige consequenties van ervaren? En dan de derde vraag is, in de kadernota staat dat verbonden partijen kampen met begrotingstekorten. Is er een verklaring waarom juist die verbonden partijen een financieel tekort hebben? Dat was het, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Het woord aan mevrouw Putman van de PWLM.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan eigenlijk heel kort zijn. Ik vraag me af waarom dat we hier nog hebben over de kadernota. A, klappen de cijfers niet. En B, we hebben eigenlijk al zo'n beetje met elkaar besproken dat we goed gaan kijken van waar we kunnen bezuinigen en waar niet. En dat we dat gezamenlijk gaan doen. Dan maken we ons door dit vast te stellen eigenlijk ook alweer een half mond dood. Dus wat mij betreft zou dit van de agenda af mogen.
Dank u wel. Is dit nu een ordevoorstel, vraag ik dan maar even.
Nou, eigenlijk ja. Misschien ben ik de enige, maar volgens mij... Tenminste, Okay, ik zou niet weten wat ik ermee aan moet.
Dan gaan we dat zodanig behandelen. Dan kijk ik gewoon even naar de collega raadsleden hoe daar over gedacht wordt. Wie mag erover het woord geven? De heer Kroon.
Ik had een vergelijkbare vraag, maar in eerste instantie maar even aan het college. Wat gebeurt er als we dit niet vaststellen in opmaat naar de begroting? En dat komt eigenlijk wel vanuit hetzelfde voort. Namelijk dat we eigenlijk niet weten wat we precies vaststellen. Al is het maar omdat de helft van de aanmeldingen budgetair neutraal of PM-post is. Dus volstrekt onduidelijk wat. Dus ik kan me wel vinden in het ordevoorstel, maar ik was ook wel benieuwd naar de reactie van het college. We hebben dit namelijk eerder gedaan, hè? Kadernota niet vaststellen in de opmaat naar bezuinigingen. Het was in 2011.
Dank u wel. Iemand anders? De heer Traag.
Ja, voorzitter. Wat mij betreft sluit ik me volledig aan bij mijn rechterbuurvrouw.
Dank u wel. Anderen? De heer Wijs van de VVD.
Ja, ik denk wel dat we de kadernota gewoon moeten bespreken. Dat zou wel mijn voorstel zijn, want dan horen we ook hoe anderen erover denken. En dat we hier een goede informatieronde over doen.
Dank u. De heer Heingeen van D66.
Wat mij betreft is het prima om de nota te bespreken. We hebben dan in elk geval een grondslag voor het beleid waaroverheen we vervolgens kunnen gaan nadenken over welke aanpassingen we in de begroting moeten gaan doen.
Dank u. De heer Ernst. Ernst van CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij willen hem ook gewoon bespreken en we hebben een aantal vragen die de betrekking hebben. En daar willen we graag van weten wanneer die aan ons beantwoord worden, maar we willen hem wel gewoon bespreken.
Dank u, mevrouw Kamps, GroenLinks.
Ik heb zojuist een aantal vragen gesteld en daar wil ik graag antwoord op. Dus wat mij betreft gaan we gewoon door.
De heer Kroning komt zo weer terug, maar eerst de heer De Jong van de SGP.
We willen hem gewoon bespreken.
Dank u. De heer Kroon, nog even.
Nou, wat bespreken is niet geen punt. Maar volgens mij, de vraag is, stellen we dit vast? Moeten we dit willen vaststellen? Misschien dat u het zo iets scherper kunt formuleren. Want bespreken is prima.
Oké.
Mag ik daarop reageren? Volgens mij stellen we vanavond de kadernota niet vast.
Nee, dat is zeker waar. En ik wilde daar net iets het volgende over zeggen. Ik kan me voorstellen dat de vraag die mevrouw Putman oproept, dat we die aan het eind van de avond nog een keer stellen. Namelijk, hoe ga je die wel of niet behandelen in de Raad? En dat tot die tijd, denk ik, het heel zinvol is. En ik proef het in ieder geval bij ook meerderheid hier ook wel, dat er wel een aantal vragen zijn die graag behandeld worden hier. Dus dat daar dat de mening verder gevormd wordt. Maar mevrouw Putman heeft daar een reactie op.
Ja, dan zou ik wel heel graag willen weten van, en dat staat er niet expliciet in, van waarover dan wel gesproken kan worden. En waarover niet en wat vastgestelde taken zijn waar we niet aan ontkomen. Want dan vraag ik me af, willen we nou straks die discussie nog met elkaar aangaan? Van op welk punt dat we gaan bezuinigen? Ik bedoel, als dit naar de meningvormende raad gaat en er wordt vastgesteld, ja, dan zijn er heel veel punten waar we al niet meer over kunnen hebben. Daar staat dan al vast. Ik denk van ja, willen we bezuinigen of wat willen we nu?
Ja, de vraag is volgens mij helder. Ik kijk even naar alle raadsleden, omdat ik zei net, ik proef dat er een meerderheid zegt van laten we in ieder geval vanavond zo doorgaan. En dan aan het eind even bekijken op welke manier we in de raad straks doorgaan, de 18e. Klopt dat? Heb ik dat goed geproefd? Mooi. Dan ga ik nu eerst door met het aan het woord laten van raadsleden. Met vragen. En dan komen we denk ik straks bij het college. En dan is het denk ik wel zinvol dat het college als eerste de vraag misschien beantwoord van wat gebeurt er nou als we de kadernota niet vast gaan stellen op 18 juni. Ik was bij mevrouw Putman en ik ga naar de heer Kroon.
Oké. Nou, eigenlijk dezelfde vraag die bij ons als fractie stelde als mijn buurman en mevrouw Putman. Wat stellen we nu precies vast? Moeten we dit wel vaststellen? Maar daar komen we zo op terug. 24 aanmeldingen, waarvan de helft financieel onduidelijk in een financieel zeer onzekere tijd. Vraag 1 op dat punt aan de wethouder is, hoe kan het dat de helft van de aanmeldingen ons financieel helemaal niet zegt? Dan wel een PM-post is, dan wel budgetair neutraal is. Dat laatste betekent overigens wel degelijk iets. Wat gebeurt er als we deze beleidskeuzes uitstellen tot na de begroting? Dus als we gewoon het niet vaststellen. Wel bespreken, maar niet vaststellen. Volgens mij is er helemaal geen man overboord en geeft dat ons als raad veel meer ruimte om te doen wat we misschien wel willen doen. En tot slot, en de technische vragen doe ik dan voor de tweede ronde, voorzitter. U heeft een plan van aanpak waarmee u richting bezuinigingen gaat. U heeft daar bij de jaarrekening ook iets over gezegd. eerst hè, volgend jaar structureel sluitend en dan in een verder proces, verdergaand proces voor de jaren daarop. Hoe kijkt u aan tegen de rol van de Raad daarin? En vindt u het niet met ons dat wij als Raad in principe in eerste instantie aan zet zijn?
Dank u wel. De heer De Jong van de SGP ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. We hebben de taskforce Financieel Beheer en Sociaal Domein opgetuigd eind 2018. En dan gaat het over een goede indicatie op de juiste manier te staan te komen, dat er passende indicaties zijn. Maar mijn vraag is in dit kader van, we hebben pas gehoord van die grote winsten van zorgaanbieders. Wordt er ook in het kader gekeken naar de rechtmatigheid van de facturatie bij de zorgaanbieders? En mijn tweede vraag is, onze raad heeft de zienswijze ingediend bij de VNLG om voor 2020 de nullijn te hanteren. Maar onze vraag is, lukt dat? Want we zien in 2020 geen aanmelding. En uit de B-vraag, kunnen we niet op een of andere manier meer grip krijgen financieel op de verbonden partij? Dank u wel.
Dank u wel. De heer Zaaier van gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk aansluitend met mevrouw Putman en de heer Kroon. Wij zijn benieuwd, wat kunnen wij als gemeente, aan welke knoppen kunnen wij draaien in het sociaal domein? Dat willen wij graag inzichtelijk hebben. Dit omdat het fysiek domein een stuk makkelijker is. Staat er op pagina 6. Tegen deze achtergrond is een eenmalige financiële tegemoetkoming in 2019 nodig om Geluidpoort en Muziekpoort voldoende speelruimte te bieden om verantwoorde keuzes en activiteiten en investeringen te maken binnen het geldende beleidskader zoals dat is verwoord in het raadsbesluit op de business case de dato 9 november 2017. Onze vraag daarbij is dit nu echt de allerlaatste keer en kunnen we ervan uitgaan dat het in 2020 niet nogmaals met een tegenvaller terug gaat komen? En denkt het college dat na de totstandkoming van het cultuurbedrijf wel direct een besparing kan worden gemaakt, ook al moet de organisatie dan een nieuwe vorm krijgen? En dan als laatste vraag, we zien de budgetten die we daarvoor, ook op pagina 7, we zien dat de budgetten die we daarvoor van het Rijk ontvangen niet toereikend zijn. Dat komt mede omdat steeds meer inwoners ons en onze samenwerkingspartners weten te vinden. Dat we nog niet in de volle breedte de beschikking hebben over algemene of voorliggende voorzieningen. De transformatie naar het gebruik van meer collectieve voorzieningen behoeft nog verdere ontwikkelingen. De vraag is dan, waarom is dat nog niet gedaan en hoe lang gaat dat nog duren voordat we hier profijt van hebben? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wartenberg van de SP.
Dank u, voorzitter. Mijn eerste vraag is, waar denkt het college zelf dat op bezuinigd zou kunnen worden om het structurele tekort uit het sociaal domein op te vangen? Mijn tweede vraag is, wat zijn de gevolgen als de gemeente niet structureel bijdraagt aan de gevel van het Amfion? Welke alternatieve financiering is er gezocht voor dit debakel? Wat is de mening van het college dat dit niet bij de verantwoordelijke wordt neergelegd? En mijn derde vraag is, wat zouden de gevolgen zijn als de taken voor de Geluidpoort worden overgeheveld naar andere culturele en sociale partijen, zoals de muziekschool, het Amfion en Buurtplein?
Dank u wel. De heer Traag voor lokaal belang doet u.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, het lijkt me duidelijk, we hebben eigenlijk maar één vraag. Wat gebeurt er als deze kadernota nu niet behandelen en meenemen in de discussie over de bezuinigingen?
Dank u. De heer Ernst van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Onze eerste vraag is, de taskforce van het sociaal domein kan, zo lezen wij in de stukken, in de loop van 3 jaren, te beginnen dit jaar en in 2020 en 2021, het tekort op het sociaal domein laten verdwijnen. Waarop is dit gebaseerd? Vraag 2. Dat is ook al even te sprake gekomen, maar daar willen we graag toch wel een antwoord op hebben. Het college inventariseert in juni tot en met 17 september de bezuinigingsmogelijkheden die al in 2020 tot besparingen kunnen leiden. Maar dan lezen we ook in het stuk, en dat is onze vraag, waarom moeten wij als raad wachten tot bij de behandeling van de begroting wat hier de uitkomst van is? En vraag 3. In opdracht van het college vindt een verkenning plaats van mogelijke zoekrichtingen voor ombuigingen in de hele gemeentebegroting. Wie doet deze verkenning? Tot zover de eerste 3 vragen.
Dank u wel. En de heer Hengin van D66.
Dank u wel, voorzitter. De beheersing door wel verlaging van de uitgaven is onder andere toegespitst op het sociaal domein en de loonsom. Ondanks het werk van de taskforce en de acties in het kader van de organisatieontwikkeling zijn er moeilijk te beheersen autonome effecten. Bijvoorbeeld open einde regelingen en standaard loonstijgingen. In de lijst van aan- en afmeldingen staan hier PM-posten. De toelichting op de risico's bevat niet altijd concrete bedragen. En de vraag is dan hoe de risico's daadwerkelijk worden ingeschat. De loonsom hangt samen met de werkuitvoering, is resultante van beleidsbeslissingen uit het verleden en van autonome effecten. We zien dan dat voor de aanpak van de loonsom in 2019 500.000 incidenteel is opgenomen om personeel en maatwerken oplossingen voor mobiliteit door te voeren. Dat betekent dus dat mensen worden uitgeleid. Welke gevolgen heeft dat voor de personele capaciteit van het gemeenteapparaat en dus voor de gevolgen voor de werkuitvoering en het ontstaan van achterstanden? En de derde vraag is, ondanks dat we ons allemaal zorgen maken om het milieu en het klimaat, zit er in deze kadernota weinig ambitie op het gebied van duurzaamheid. Zoals het gebruiken van alle bedrijfs- en gemeentepanden voor zonnepanelen of vergroening van daken en het instellen van het biodiversiteitsfonds zoals dat in Friesland gebeurd is, of het experimenteren met een aantal windmolens. We zien een weinig doortastende verwijzing naar andere programma's zoals de uitvoering van de Omgevingswet. Kan het college aangeven van plan te zijn duurzaamheid in de begroting meer op de voorgrond te zetten? Dank u wel.
Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het einde van de eerste ronde van de kant van de raad. En dan wil ik iemand van het college als eerste het woord geven. En ik kijk even wie daarvoor het meest geschikt is gezien de vragen die er gesteld zijn. Is de heer Bulten?
Ja.
Het woord is de heer Bulten.
Ja, voorzitter, dank u wel. De hoofdvraag die ik ook even terug heb gelegd richting het college is het bespreken en al dan niet vaststellen van de kadernota. Dat is een, denk ik, een duidelijke en een heldere vraag. Wat voor ligt als we dat niet vaststellen, maar de kennisgeving aannemen, verandert aan de kadernota op zich niet zoveel. We zullen wel bij de begroting een besluit moeten nemen omdat een aantal gelden of niet vrijgevallen moeten vallen of een aantal dingen moeten gaan stoppen. De kadernota is ook niet meer, maar ik bedoel het niet denigreren, maar is de opmaat naar de begroting. En daarom staan er ook een heel aantal PM-posten in, kom ik in mijn beantwoording dadelijk op terug. Dus het antwoord eigenlijk voor vaststellen of kennisgeving, hij kan voor kennisgeving aangenomen worden, zal voor het proces niet zoveel uitmaken. Ik ben wel blij dat de bespreking vanavond is, want anders zet u zowel het college als u zelf eigenlijk on hold. En gaan we dit gesprek over een aantal weken of maanden nog een keer voeren en dan kijken we terug en zeggen dit hadden we eerder kunnen doen. Dus ik ben wel blij dat dat nu gebeurt.
De heer Traag.
Ja, voorzitter. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of we dit gesprek alsnog niet gaan voeren op het moment dat we bezuinigingen moeten gaan inboeken, want dan zullen we ook beslissingen moeten nemen.
De heer Bulten.
U bent mij voor, want u spreekt nu over de kadernota. Stel dat u hem wel zou vaststellen, dan kan het zomaar wezen dat diezelfde kadernota tijdens de bespreking van de bezuinigingen die we moeten gaan voeren, weer ter discussie komen. Laat ik helder wezen, ik praat dan niet over de kadernota, maar ik praat over, dat zijn ook meerdere vragen, daar begin ik ook maar gelijk met de beantwoording van de vragen. Het is de volle breedte van de begroting. En ook eerder vastgesteld beleid valt onder de volledige begroting. Dus het is niet alleen deze kadernota. Wij zijn ook zelf, dat zijn ook richting het CDA, de zoekrichtingen. Wie doet dat? Dat doen wij zelf. Ambtelijk zijn we daar al een paar maanden mee bezig. Om ook die zoekrichtingen vorm te geven. We moeten nu versnellen door de meiscirculaire. Dat is ook de reden dat we de notitie hebben gemaakt op onze kadernota. Omdat we die versnelling moeten halen. En misschien als laatste, voorzitter, als het mag, ook de vraag van hoe wordt de raad daar dan bij betrokken? Ik heb u vorige week was het geloof ik, tijdens de begrotings- of de jaarstukken toegezegd dat we daarover in gesprek gaan met u. Ik heb vanmiddag met de Griffie contact gehad en het voorstel wat morgen naar het presidium gaat, is dat de vergadering van de 11e, waar ook de omgevingswet staat, om die door te schuiven. De taskforce blijft staan, die stond er al. En het andere deel in te vullen, direct met u als raad om daarover in gesprek te gaan met alle gegevens die we op dat moment hebben. Die we dus echt tot het laatste uur, want zo werken we er op dit moment aan, mee bezig zijn en u daar ook in meenemen. Waarvan u dan op dat moment ook zo ver voor in het traject zit als mogelijk is.
Oké, dat gaan we zien bij de Griffie, of bij het presidium woensdag. En de heer Kroon die had net een opmerking hiervoor al.
Nou, even over het eerste punt, want ik was wel eigenlijk wel blij met het antwoord van de wethouder. Volgens mij is het wel goed dit stuk te bespreken, maar de vraag is, stel je toch vast. En beperk je daarmee als raad. Dat, u zegt dus eigenlijk dat als je dat laatste niet doet, dan geef je zelf wat meer ruimte. Maar dat is niet per se een ramp in de opmaat naar de begroting. Dat hoor ik u eigenlijk zeggen. Het is iets voor onszelf dan om straks aan het eind van deze bijeenkomst nog op terug te komen. Maar bespreken kan, ook meningsvormend, maar de vraag is of je het moet vaststellen.
Wethouder Bulten. Dat raadstuk klopt, ik draai hem ook om. Als u hem wel vaststelt, zegt dat ook niet alles als u daarna weer een andere keuze van de raad bepaalt welke kaders er gesteld worden. Als u nu zegt, we vinden het goed plan en vervolgens krijgt u alles in beeld van de keuzes die we moeten gaan maken en zegt nou, dit wetende vinden we toch een iets minder goed plan. Draaien we het besluit van een maand geleden of twee weken geleden bij wijze van spreken terug. Of een besluit van 3 jaar geleden weer terug. Dat is inherent aan bezuinigen en taakstellen. Je gaat dingen doen die we eerder afgesproken hebben die anders gaan worden.
Mevrouw Putman heeft een vraag.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, daar lijkt het denk ik te praktisch, maar dan lijkt het mij zinvol om hem gewoon vast te stellen en niet te bespreken, maar niet vast te stellen en in de mening van de raad dan gewoon doorschuiven naar de bezuinigingen toe.
De heer Bulten.
Dat laat ik aan de raad.
En dat klopt. de heer Bulten.
Ik probeer ook een aantal dingen even wat samen te vatten. De meicirculaire die valt slecht en Winterswijk is een van de vragen, die valt goed uit. We hebben Winterswijk er ook over gebeld. En dat gaat redelijk verder techniek in, maar die hebben een andere systematiek gehanteerd. En hebben ook een aantal jaren geleden toen het sociaal domein ingesteld is. En dan lees ik maar even voor uit andermans werk. Want ik zit zelf ook te zoeken, ik heb deze vraag ook uitgezet. Wij hebben hem als extra dekkingsmiddel gebruikt en als ingeboekt als taakmutatie. En Winterswijk heeft hem als algemeen dekkingsmiddel toegepast. Dat zegt u en mij niet zo heel erg veel. Want ja, we kunnen dit gesprek aangaan, maar dat lijkt me beter om dat even met de heer Velo, wie aanwezig is, als u daar meer van wilt weten, hoe dat zit. Maakt op dit moment voor ons niet uit. Ik was alleen zelf ook even benieuwd, hoe kan dit? Daaroverheen hebben we ook andere gemeenten bekeken. Ik ben er nog niet uit of nou centrumgemeenten meer en zwaarder geraakt worden of niet. Of de 50-plus gemeenten meer of zwaarder geraakt worden of niet. Op dit moment is ons dat niet helder. Wat je wel ziet is dat Binnenlands Bestuur en de VNG, ook die vraag kwam eerder langs, ook daar hebben we contact mee. We hebben met het ministerie contact, VNG contact, met de experts van verschillende instanties die hier volledig mee bezig zijn. Hoe komt dit en waar komt dit vandaan? Ja, het is een beetje een zure opmerking van mij, maar die bedoel ik niet zo. Het Rijk geeft het geld op dit moment niet uit, om welke reden dan ook. En daardoor worden wij gekort. De winstwaarschuwing daaroverheen, en die staat gewoon in Binnenlands Bestuur. En dat kan anders worden met het klimaatakkoord wat gesloten is. Dat de verwachting is dat 2019 datzelfde geldt of zo blijft. En daarna is kijk, ik reken eigenlijk ongeveer 2 jaar. En na het derde jaar wordt alles zo onzeker, daar moet je eigenlijk gaan zoeken. Dus daarom hebben wij nu ook gekozen om te zeggen van we moeten nu direct gaan schakelen. Niet gaan afwachten of misschien volgend jaar die meicirculaire toch nog ietsje zal meevallen. Want we hebben ondanks de meicirculaire sowieso een taak te verrichten. Deze versnelt alleen. Misschien komen we in de komende maanden wel wat verder om te zeggen van waar zit nou het verschil soms. Aan de andere kant heb ik ook, maar dat is wat eigen zoekwerk geweest, zitten kijken van Hoe zitten nou die verschillen? En daar moest ik ook van mezelf even... We moeten ook naar onze begrotingsomvang kijken. Als centrumgemeente hebben we, als we naar onze regio kijken, vaak een begroting die 3 tot 4 keer groter is. En dan is het verschil ook vaak bij de accres in ieder geval ook bijna 1 op 1 te vergelijken. En dus ook een stuk hoger en of lager. Wat stellen we vast, hebben we gehad. De meiscirculaire gemeente abonnementstarief, daar 17,5 euro en de consequenties daarvan. De consequenties daarvan hebben wij eerder in een vorige kwartaalrapportage met u gedeeld. Ik dacht 2 keer terug. Ik heb ze niet helemaal scherp op dit moment. Ik doe het uit mijn hoofd dat 4 ton zou zijn. En dit is een van de zaken waardoor je een tekort krijgt op de zorg, omdat we een andere afweging hebben gehad waar er een bijdrage is gevraagd. Die moeten we stoppen. De aanzuigende werking, die zijn we aan het monitoren en die kunnen we eigenlijk pas eind van het jaar echt goed zien of dat er is en als het er is, hoe hoog of dat is. Dus op dit moment zijn dat ook de zaken die we aan het onderzoeken zijn. De verbonden partijen, waar hebben die een tekort? Vragen wij ook aan hun, want dat is natuurlijk wel inherent aan het volledige verbonden partijen, pak hem even in de algemeenheid. Wat je vooral ziet is dat lonen verhoogd worden. Wij rekenen met een bruto binnenlands product en dat heeft een percentage, ik dacht 1,7% op dit moment. En als dan een verhoging 2,5% is, dan vraagt een verbonden partij aan ons, wij hebben een cao-verhoging van 2,5%, dat moeten we uitkeren. En dat is dus ook de vraag en ook aan u als raad straks, wilt u dat en willen wij dat? Wij als college hebben gezegd, als wij niet meer krijgen dan dit, vinden we het ook niet zo normaal om dat dan maar toch 1 op 1 te verhogen. Dus die ziet u ook terug in de kadernota. Dat we hebben gezegd van, voor dit jaar moet je een aantal zaken wel regelen. Je bent ook een goed werkgever, je hebt een afspraak met elkaar. Maar het is niet de vanzelfsprekendheid. We geven aan iedereen de opdracht, laat zien wat het betekent als u dat wel of niet doet. Aan welke knoppen, en dat gaf een van u ook aan, aan welke knoppen kunnen wij draaien? Wat stellen we vast, hebben we gehad. De helft van de PM en BN. Ik pak maar even de PM'en. Waarom hebben we een aantal PM-posten, een flink aantal PM-posten neergezet? Dat is puur omdat we met die zoekrichtingen bezig zijn. Weten dat er iets gebeurt, maar nog geen zekerheid hebben of geen inzicht hebben op dit moment wat het betekent. Die hebben we wel in de kadernota benoemd, dat u weet dat het speelt. En wij komen ook bij de begroting terug. Elke PM, wie er staat, staat een bedrag voor. Dat wil niet zeggen dat dat een zekerheid is, want soms hebben we nog steeds niet het inzicht, maar dan moeten we een inschatting maken. Dan kan het of een risico zijn, of we kwantificeren hem en zullen omschrijven waarom we tot dat bedrag komen. Het vervolg daarvan is wel dat we aan de voorkant u mee willen nemen van dit zit er aan te komen. En het kan voordelig zijn of nadelig zijn, maar houd rekening met dat er iets gebeurt. Zouden wij het namelijk niet doen, dan gaat de provincie bij de controle zeggen, u hebt hem niet ingevuld, dan vullen wij hem voor u in. We kijken 3 of 4 jaar terug en we vullen een bedrag in. Alleen dan gaan ze niet kijken of er al gestuurd is op beleid of op financiën of op taken.
De heer Zaaien.
Dank u wel, voorzitter. Betekent dus dat voor de post PM, die getallen zijn dus niet meegenomen, ook in de berekening van de weerstandsratio?
De heer Wulten. Een aantal wel, want die kunt u ook zien, die zijn gekwantificeerd op naam, maar ook een aantal niet. En die zullen we dus ook bij de begroting zullen we die ook verder gaan uitwerken. Dat betekent ook dat we ook die zoekrichting hebben gezet van je ziet aankomen. Kijk, we kunnen heel dapper zeggen, we gaan het niet doen. Maar als wij een gemeenschappelijke regeling hebben en de anderen zeggen, vinden het een goed plan, dan moeten we gewoon betalen. Dan kunnen we hier nu wel 1 keer neerzetten van, we doen het niet. Maar daar zit wel het pijnpunt dan. En dan zullen we daarop moeten gaan anticiperen. En dat is ook de reden dat we hebben gezegd, we pakken hem op. Maar ook in het weerstandsvermogen hebben we daar wel rekening mee gehouden in het totaal. En ook in het weerstandsvermogen hebben we nog 2 miljoen extra zitten voor... Nou, ook zulke soort dingen wat je nog niet weet, wat er wel aan zou kunnen komen.
De heer Heinging.
Nou ja, een beetje in het verlengde daarvan. Dat ging bij de heer Zeijer om het weerstandsvermogen. Maar het is natuurlijk zo dat als wij volgende week over de zoekrichting voor de bezuinigingen gaan nadenken, PM-posten natuurlijk een lastig punt zijn. Want iets wat promomori staat, wat moet je daarvoor aframing of oplossing bij bedenken? Dat vind ik een lastig probleem. Nou, ik leg het hier maar even neer. Het is lastig beantwoorden. Maar die zoekrichting wordt een hele ingewikkelde dan.
De zoekrichting wordt er misschien ingewikkelder door. We hebben alleen wel gekozen om u aan de voorkant duidelijk mee te geven wat er zit aan te komen. En dat er geen bedrag staat, dat doen wij ook niet. We weten het op dit moment soms niet. En soms is het ook een inschatting wie we over een half jaar gewoon helemaal weg hebben. En soms komt er echt een bedrag te staan. Bij de begroting krijgen we deze discussie opnieuw. Met alle taakstellingen wie u daarvoor benoemt. Dan kunt u opnieuw wel dit gesprek aangaan en krijgt u ook de keuze en ook van ons de vraag, we stellen dit vast met dit bedrag. Wat vindt u daarvan? Wilt u het anders doen? Dus u krijgt twee keer de mogelijkheid ervoor, maar ik kan u op dit moment daar niet meer inzicht in geven, omdat wij ze gewoon zelf nog niet hebben.
De heer Kroon?
Nou, ook in het verlengde hiervan. Ik had even een vraag. Overigens, als je de toelichting op de PM-posten leest, zijn het allemaal tekorten. Er gaan allemaal minnetjes voorkomen, mm-hmm, volgens mij. En dat maakt inderdaad een discussie op de erfde, maar ook het vaststellen van de kadernota lastig. Maar daar hebben we het over gehad. Maar u zei in het begin, deze maken onderdeel uit van de zoektocht naar ombuigingsvoorstellen. Toen dacht ik even, dit zijn toch geen ombuigingsvoorstellen? Dit maakt de reden tot ombuigen alleen maar groter, toch? Of heb ik u niet goed? U zei, deze PM-posten maken onderdeel uit van de ombuigingsvoorstellen. Zoiets. Ik denk, vraag nog even wat u precies zei, dan heb ik misschien verkeerd gehoord.
De wethouder. Laat ik dan proberen duidelijker te zijn. In de notitie van de kadernota hebben wij op pagina 2 een tijdspad ingevuld. En daar hebben we een korte termijn en een lange termijn ingezet. Vooral bij de korte termijn hebben we ook gezegd, wat ik net benoemde van die PM-posten, die staan er volgens mij glashelder in. Wat er nu staat en het bedrag wat er onderaan de streep staat, wordt opgeplust. En u hebt gelijk, daar staat bijna altijd een min voor. Ik denk zelfs altijd een min voor. Met de bedragen die nog komen. En wij hebben wel een inschatting dadelijk de komende tijd met u om in gesprek te gaan om zaken te benoemen. Alleen we zullen ook aan u vragen van ga niet op een bedrag zitten, maar ga daar fors boven zitten dat u ook kunt kiezen. Want u kunt nu iets vinden en zeggen dit is als het dan moet dan maar zo. En als we er dan niet zijn moet je het opnieuw doen. Dus je kunt dan beter met elkaar het gesprek aangaan en zeggen we hebben een keus uit heel erg veel. En hoeveel moet er dan in ieder geval voor het eerste jaar zijn om een sluitend te krijgen? Want we moeten een sluitende begroting hebben richting de provincie. En daarna wil ik hem niet wegschuiven, maar krijgen we wel iets meer tijd om met u in gesprek te gaan. Dat u zelf ook uw beeld wat beter kunt vormen. En dat we ook even dingen kunnen uitzoeken. Want we kunnen ook wat roepen. Ook het college kan iets roepen. Waarvan je op een gegeven moment zegt, ja, maar nu hebben we even de wat denk- en rekenwerk ondergelegd, maar dat valt toch nog wel tegen die bezuiniging als we dat doen. Want, en dan kan er een hele rits achteraan komen wat we nog op dat moment niet goed in beeld hadden. Dus daarom hebben we vooral de korte termijn en de lange termijn, en daar staan die PM'en dan ook benoemd.
De heer Ernst.
Ja, dit is eigenlijk gewoon in het verlengde daarvan. Wat ik me gewoon zelf niet voor kan stellen is dat er worden inderdaad allemaal die PM-posten genoemd. Een vraag die ik ook al eigenlijk met de jaarrekening gesteld had van er worden ons straks keuzemogelijkheden voorgelegd. Dat zullen die bedragen naar mijn idee, zal een schatting gemaakt moeten worden. Hè, want we hebben met hier binnen de gemeente moeten we vaker schattingen maken. Ik denk dat dat gewoon noodzakelijk is. Anders dan, ik zie geen mogelijkheid hoe we straks moeten gaan kiezen als de begroting vastgesteld wordt. Als dat PM blijft staan, u zult dat toch als college daar iets voor in moeten vullen, want wij zien zo straks graag vergelijkingsmateriaal. Doen we het ene of het andere? En ik vraag me af, als het allemaal PM hebt, dan kun je geen keuze maken.
De heer Bulten. Voorzitter, ik heb net ook geprobeerd te zeggen dat we bij de begroting, dus ook bij de voorbespreking van die begroting, de PM ingevuld hebben. Maar die zijn niet voor de vakantie, laat ik het nog helder houden, niet voor de vakantie, niet met het eerste gesprek waar we met u volgende week zitten. Er zijn daar geen bedragen voor gevuld. Dat is echt in de latere fase.
De heer Ernst.
Maar dan even toch even wat datums te hebben. Van, anders dan krijgen ze straks alles tegelijk, denk ik. Jullie inventariseren dus, wat ik gelezen heb, dus van 1 juni tot en met 17 september de bezuinigingsmogelijkheden. Wanneer krijgen wij dat als raad dan hier iets over te beslissen? Of wordt dat gewacht, zoals met de begroting in oktober, november?
De heer Bult. We hebben nu gekozen om u in de allereerste week, dat is volgende week, mee te nemen. Het vervolg daarna zal afhangen van wat komt er, wat wordt er door de raad gevraagd, wat wordt er door ons gevraagd aan de ambtelijke organisatie. En zodra als we dat in beeld hebben, komen we ook naar u terug en dan gaan we via de Griffie en het presidium met u het gesprek ook aan wanneer we die vervolggesprekken hebben.
De heer Ernst?
Dus volgende week krijgen we een inschatting wanneer dus, we daar een antwoord op krijgen. Want ik vraag me, dit blijft dadelijk maar rondzweven. Ik ben bang dat het pas in oktober dus naar ons toe komt.
De heer Bulte in de laatste poging.
U krijgt volgende week geen antwoord wanneer wij dat hebben. Dat zullen we echt moeten uitzoeken. Dat is gewoon te vroeg. Wij gaan wel voor de vakantie dit allemaal aan. En voor de vakantie gaan we die lijsten helemaal doorakkeren. En dan weten we ook wat het betekent, hoeveel tijd we nodig hebben of hebben gehad. En wanneer we met u daarover verder in gesprek kunnen.
Gaat u verder met de beantwoording?
Volgens mij heb ik er nog maar één over. De PM van D66 heb ik ook gehad. En dat is de te weinig ambitie, of weinig ambitie voor de duurzaamheid te zien. Die discussie hebben we al een aantal jaren. We hebben een heel erg vast bedrag op duurzaamheid. En dan praat ik maar even namens mijn collega. Dus ik ben het jaartal even kwijt. Maar ik dacht 4, 5 jaar geleden. We beginnen vast te stellen, we hebben dat 2 jaar geleden opnieuw vastgesteld. We hebben daar ook de documenten onder liggen. Het vervolg daarvan is dat we al het beleid hebben geïntegreerd en geïmplementeerd inhoudelijk. En dat geldt van inkoop tot en met de uitvoering. Dus u ziet, het klopt dat u niet alles weer terugziet, omdat het bij ons helemaal in de stukken verwerkt wordt. Als er een aanbesteding is, wordt er gevraagd, niet alleen op duurzaamheid, maar ook op de SROI. In de volle breedte wordt eigenlijk steeds gekeken, wat is de belangrijkste, hoe gaan we daarmee om en wat doen we. Daar is ook geld voor vrijgespeeld, dat staat er nog steeds. Het fonds, duurzaamheidsfonds, die kan en wordt ook nog steeds gebruikt. U sprak ook even over de ambtelijke of de panden van de gemeentelijke panden. Die zijn op dit moment bijna of allemaal zijn ze verduurzaamd. En de vervolgstappen hebben we ook daarin gezet, ook voor onze inwoners en ook de bedrijven, die zijn er later bijgekomen om die slag ook met bedrijven te kunnen gaan maken. Dus het is vol in bedrijf. Voorzitter, volgens mij heb ik de vragen voor mij beantwoord.
Dank u wel voor zover.
Voorzitter, ik weet niet of ik het gemist heb. Ik had expliciet gevraagd naar de ontwikkeling in de loonsom en de betekenis daarvan voor de ingrepen in de loonsom en de betekenis daarvan voor de sterkte van het gemeenteapparaat.
En die komt later, begrijp ik. Dus ja, we zijn nog helemaal niet klaar.
Nee, het is een rollenspel, ik begrijp het. Het is helemaal goed.
Maar de heer De Jong heeft nog wel een vraag op dit punt.
Ja, misschien is deze wel voor meneer Bult. Ik had gevraagd, maar zijn er mogelijkheden om meer grip financieel te krijgen op de verbonden partijen?
U heeft daar al wat over gezegd, maar misschien kunt u nog naar toelichten.
Ja, ik heb er inderdaad het een en ander over gezegd. Het raakt ook meerdere portefeuilles. Dus als dadelijk nog die ons nog langskomt en de diepte iets meer ingaat, dan hou ik mij daar ook voor aanbevolen. De verbonden partijen hebben we, die staan ook in de kadernota genoemd, hebben we nu van gezegd, omdat we een goede afspraak met elkaar hebben, gaan we hem in de kadernota vastzetten. We moeten daar een bijdrage voor doen. Maar het is niet de vanzelfsprekendheid dat dan ook maar gebeurt. Als wij heel kortom, kort op de bocht, iets moeten bezuinigen, dan kan het niet zo zijn dat onze verbonden partijen dan maar gewoon alles blijven krijgen, terwijl wij wel ook een taak, ook wij krijgen geld van het Rijk met een bepaald percentage, en als dan een verbonden partij daarboven gaat zitten, nou, dat gesprek willen wij graag met u aan. Is dat reëel, is dat noodzakelijk, of moeten we daarop gaan anticiperen? En dat is wat de kadernota ook zegt. Voor dit jaar moet je daar de afspraak over nakomen, maar voor het vervolg staat dat open en zijn we ook in gesprek met de verbonden partijen hierover.
Dank u wel. Ons nu het woord aan wethouder Huizinga.
Meneer Hetmeets. De heer Stijntjes ook niet. Wethouder Sluiter.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er waren een aantal fracties die wat vragen hadden over sociaal domein. Dus laat ik die maar proberen te beantwoorden. En dat zijn met name vragen gerelateerd aan de uitgaven, de tekorten die we zien. En die houden eigenlijk allemaal verband ook met de taskforce. Daar hebben ook een aantal fracties naar gevraagd. Maar laat ik beginnen eerst met de vraag van GroenLinks. Hoe we dit kunnen oplossen zonder dat de inwoners er last van krijgen. Want dat is wel iets wat voorop staat. En dat hebben we ook in de taskforce vastgelegd. Dat we de eigenlijke opdracht van de taskforce is inderdaad het tekort zeg maar naar nul. Met continuïteit van de dienstverlening binnen de huidige beleidskaders. Maar het spreekt voor zich dat overal waar sowieso ook binnen de beleidskaders, maar ook buiten de beleidskaders, wordt de raad gewoon meegenomen in dat wat we aan mogelijke oplossingen zien. Maar de continuïteit van de dienstverlening die staat voorop. Vorige week heeft het college ook nog expliciet besluit genomen in de contractverlenging ook met Buurplein, dat de continuïteit gewoon geborgd is. Dus ik denk die lijkt me wel goed om die als eerste in ieder geval even te noemen. En dan zijn er een aantal fracties die ook aangeven, ja, hoe moeten we nou de tekorten waar we tegenaan lopen oplossen? Dat is precies ook de reden waarom we eind 2018 ook de taskforce in het leven geroepen hebben. Om zowel voor de jeugdzorg als de WMO te kijken hoe we het tekort terug kunnen dringen. En dat eigenlijk zonder dat je heel hard moet bezuinigen. Ik hoor een aantal ook zeggen van ja goed, je moet bezuinigen op het sociaal domein. De voornaamste opgave die wij ons eerst gesteld hebben is om de uitgaven in grip te krijgen, in controle te komen. En te kijken of we daadwerkelijk de juiste dingen doen en of we daar op de juiste manier ook mee bezig zijn. Of dat misschien slimmer kan, anders kan of we meer aan de voorkant in kunnen zetten. Gemeentebelangen gaf daar ook terecht aan. Van, ja, er staat ook inderdaad vermeld collectivering, algemene voorzieningen, meer voorliggend naar de voorkant. Zijn we nog onvoldoende aan toegekomen? Ja, dat klopt ook. We zijn de afgelopen 3 jaar ontzettend druk geweest met het inregelen van alles wat we moesten doen. Maar ook vooral om te zorgen dat we ook alle nieuwe aanvragen even goed konden behandelen als het voortzettend continueren van de zorg. U heeft in de jaarstukken allemaal kunnen zien dat we een forse toestroom ook hebben gekend van de nieuwe aanvragen. Dus dat heeft gewoon ontzettend veel gevraagd. En dat heeft wel tot helaas tot gevolg gehad dat we nog niet overal op die collectivering in hebben kunnen zetten. En dat is wel iets wat we ook daarin meenemen. En een hele terechte vraag, er zijn er een aantal die vragen, ja, hoe kun je het opvangen? Welke knoppen kunnen we nou aan draaien? Ik zou willen voorstellen dat we volgende week hebben we de informatieve raad over de taskforce, dat we daar gewoon dat ook eventjes aangeven wat ons wettelijk kader is en wat zeg maar de niet-wettelijke taken zijn die we daar nu ook in doen. Ik wil u wel op voorhand meegeven, dat is relatief lastig om aan te geven. Als ik bijvoorbeeld even kijk bij de jeugdzorg, we hebben een hele grote wettelijke taak. Het is D66 gaf het ook aan, het is een open einde regeling. We herkennen verwijzingen bijvoorbeeld vanuit de Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechten, dat is een andere kolom, is de veiligheidskolom. Heb je daar invloed op? Nauwelijks. Moet je betalen? Ja. Maar kun je dan toch niet kijken dat je daar enige sturing op kunt krijgen, enige grip? Ja, maar ja, wanneer ga je daar het effect van zien? Ja, dat zal wel even een tijd duren. Vandaar ook dat we heel bewust 3 jaar de tijd genomen hebben om gewoon onze uitgaven in de pas te laten lopen. Kun je dat dan sneller doen? Dat we alle uitgaven van het sociaal domein in 2020 zeg maar al binnen begroting zouden hebben. Ik denk dat u ook aan de risicoposten gezien heeft dat het college de wijze inschatting gemaakt heeft dat dat niet geheel realistisch gaat zijn. Al is het alleen al vanwege de verplichtingen die wij hebben op basis van de indicaties die aangegaan zijn, waar mensen op dit moment gewoon zorg ook van ontvangen. Wil dat zeggen dat we daarin niets kunnen doen? Nee, want er zijn wel degelijk een aantal knoppen waar we aan kunnen draaien en wat we ook op dit moment al doen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het instellen van de pilot praktijkondersteuners bij de huisarts. wat een beweging is die ons en veel meer naar de voorkant brengt, maar ook veel meer ondersteuning dichter bij mensen brengt. Een aantal andere dingen die ook terug zullen komen volgende week is bijvoorbeeld het op poten zetten van controle bij de zorgaanbieders. En dat is dan een controle op daadwerkelijk geleverde zorg. Maar dat is wel iets waar we het met elkaar, ook met de raad, echt over moeten hebben. Want dat vraagt wel veel, ook van de gemeente, qua intensiteit en extra arbeid. Tegelijkertijd zijn we met Buurplein al geruime tijd ook in gesprek over de werkwijze, de taakopvatting. Welke sturing heb je op indicaties? Hoe pak je nou die regierol op? Wanneer verwijs je door? Hoe vat je je rol op voor de kortdurende ondersteuning? Welke mogelijkheden heb je daarin? Wat gaat goed en wat willen we daarin ook echt behouden? Wat zijn nou echt je eigenlijke taken? Nou, in dat gesprek zitten we ook middenin. En een ander die zal ook volgende week aan de orde komen is, we houden bijvoorbeeld ook de hele inkoop tegen het licht. Doen we dit nou werkelijk op de beste manier? Kan dat ook niet op een andere manier? Moeten we wel zoveel aanbieders in de lucht houden? Dus we kijken echt naar het volledige spectrum daarin. En ik denk de laatste die ik daar nog wel wil noemen is de samenwerking met de andere partners. Daar zijn we ook al even mee bezig. Het zijn dingen die gewoon ook echt wel tijd nodig hebben. Met de huisartsen, het gesprek met onze gecertificeerde instellingen, maar ook met het onderwijs. Hoe verwijzen zij door en op welke manier zijn wij daarin wel of niet betrokken? Maken wel dat we daar in ieder geval wel bewegingen verwachten. Kunnen we dat hard kwantificeren? Nee. Kunnen we daarmee een inschatting maken waar we binnen nu en 2,5 jaar wel verwachten uit te komen? Ja, we zullen u volgende week ook meenemen in de lijnen zoals we die nu zien. Als we voortzetten wat er nu gebeurt zonder dat wij daar iets in doen of zonder dat we andere stappen nemen met elkaar. En ook binnen wat er gewoon al mogelijk is, alleen al door een aantal zaken anders te doen of door meer naar de voorkant te gaan.
De heer Kroon.
Ik was blij om te horen dat u in het begin zei dat er om de tekort op het sociaal domein in grief te krijgen, dat er meer is dan alleen bezuinigen, gelukkig maar. Maar is wat u betreft alles mogelijk? Hè? Via de taskforce. De taskforce zelf zal het niet oplossen, maar via de taskforce om het sociaal domein meer in de grip te krijgen. Ook bijvoorbeeld het loslaten van het adagium dat alles binnen bestaande budgetten moet. Als blijkt dat dat gewoon niet kan.
Wethouder Sluiten.
We zullen volgende week ook een doorkijk geven naar de ontwikkeling zoals we die nu zien op de landelijke trend en op de Doetinchemse trend. Dat zal voldoende inzicht geven om daar in ieder geval ook voor de eerstkomende 2 jaar duiding op te krijgen. Tegelijkertijd blijft dat wel het uitgangspunt. Waarom? Omdat dat ook de taken zijn zoals we die toebedeeld hebben gekregen. En als ik hem dan specifiek ook betrek op de jeugdzorg, loopt daar ook gewoon landelijk het onderzoek of wij als gemeente voldoende budget krijgen. En daar zit eigenlijk de grootste crux. Zijn wij voldoende toebedeeld zeg maar, met de taken die we hebben, maar ook met de verschillende groeperingen van jongeren die wij binnen onze gemeente hebben. En op het moment als daar de antwoorden op zijn en een navenant passend budget bij komt, en dat ligt toch echt voornamelijk bij Rijkswegen, dan vind ik het ook onze taak om binnen die budgetten uit te kunnen komen.
De heer Kroon.
Maar als het antwoord op die vraag nee is, dan kun je natuurlijk ook autonome keuzes maken als gemeente. Hè? Om zelf een bepaald niveau van zorg in de benen te houden. Je zegt, dan vinden wij dat zelf zo belangrijk dat wij zelf keuzes gaan maken.
Wethouder Sluiten.
Dan kom ik ook een beetje terug op de vraag waar de VVD aan duidt. Dat zijn de keuzes zowel binnen het staand beleid als ook welke maatregelen kun je treffen buiten zeg maar, de huidige beleidskaders. En die komen te alle tijden ook terug in de raad. Hetzelfde als dat voor de andere terreinen is ook in deze alles bespreekbaar. En dat zullen we met elkaar ook gewoon moeten doorakkeren. En dat betekent dat je misschien op een aantal terreinen bepaalde keuzes maakt waarvan je zegt, ja, maar dat vinden wij wel degelijk van groot belang. Of daar zijn we net mee gestart en daar hebben we nog onvoldoende effecten van kunnen zien. Dus dat willen we nog 1-2 jaar voortzetten. Maar wellicht zijn er een aantal andere zaken waarbij wij in de loop van de afgelopen 3, 4, 5 jaar dusdanig veel verschillende regelingen voor één en dezelfde doelgroep opgebouwd hebben, dat we eigenlijk het beoogde effect voorbij schieten. Dat moeten we met elkaar in beeld brengen. En dan moeten we met elkaar bekijken of we daar welke keuze we maken en of we daar dan de juiste keuze in maken.
Dank u wel. Daarmee heeft...
Ik kan nog één vraag van SGP ChristenUnie met betrekking tot de rechtmatigheid van de facturatie van de zorgaanbieders. Dat ligt bij de accountscontrole die de zorgaanbieders zelf hebben. Dus daar kunnen wij niet, de rechtmatigheid, dat is niet iets wat aan de gemeente ligt. Waar wij wel mee bezig zijn, maar goed, dat heb ik al aangegeven, dat zal ook terugkomen in de update over de Townsforce, is een controle op daadwerkelijk geleverde zorg. En dat is natuurlijk wel iets waar wij wat mee kunnen. Voorzitter, dan had ik nog een paar vragen over cultuur. Waarbij ik een beetje de vraag van de SP met betrekking tot Amphion. Ik wil hem met alle liefde nu behandelen, maar we hebben donderdagavond Amphion ook nog specifiek op de agenda staan. Dus ik weet niet wat de voorkeur van de voorzitter heeft.
Ik hoor het u zeggen en ik denk dat het prima ook donderdag behandeld kan worden. Ik denk als ik de vraag van de SP moet vertalen, dan zou het alleen zijn, zou dat ook onderdeel kunnen zijn van alles wat je nu beschouwt.
Dat is een wel degelijk andere vraag dan die gesteld is. Maar dan hevel ik hem even over naar de tweede vraag. Ja, welke gevolgen je dan hebt als je zeg maar alles opnieuw binnen cultuur zou gaan bekijken? Dat kan, maar er staat niet voor niets, ook nu in de kadernota aangegeven, dat we de bezuinigingen die vrij recent genomen zijn, zowel op muziekschool als op de Gruitpoort, nu met 1 jaar nog uitgesteld zijn. Dus dat ligt ter overweging aan de gemeenteraad. Maar goed, cultuur is breder dan Gruitpoort, muziekschool en Amphion. Dat geef ik dan ook maar gelijk mee. Gemeentebelangen geeft aan, terecht, hè, is dit nu echt de laatste keer? Ja. Ik heb u beloofd dat we voor de zomer terugkomen met informatie waar we staan rondom het cultuurbedrijf en met een cultuurplan. Hoe daar na de zomer ook in de programmering tussen de drie samengewerkt zal gaan worden. En vervolgens in opmaat richting cultuurbedrijf. Uitgangspunt daarbij is dat kan. Met het beschikbaar gestelde budget. En dat is nog steeds het plan. En dat zal ook voor de zomer terugkomen naar de Raad. Dus daarin liggen we goed op koers.
Heer Kroon.
Ja, toch nog even naar die aanmelding voor de Gruitpoort en de Muziekschool van €215.000. Ik had hem in de tweede termijn willen stellen, maar dan doe ik het nu even. We hebben vorige week, doe ik even uit mijn hoofd, volgens mij €1 miljoen doorgeschoven uit 2018, hè, op dezezelfde post. Hoe verhoudt dit zich nou tot elkaar? Kan dit niet gewoon uit die miljoen die over was vorig jaar? Ik zie al u nee schudden, maar toch even graag een korte verhandeling over hoe dat nou zit en of dit echt nodig is in het licht van de financiële krapte.
Wethouder Sluiter.
Hetgeen wat u nu hier in de kadernota ziet staan, dat betreft de subsidies die we verstrekken aan Gruitpoort en de muziekschool. De miljoen vanuit de jaarstukken is een reservering die geplaatst is in het kader van de B3-status van de muziekschool. Dus dat is iets anders. Dat gaat niet over de subsidie.
De heer Kroon.
Ik heb mijn kwartje valt nog niet helemaal. Misschien met de anderen wel hoor. Maar kunt u dat nog iets toelichten?
Er is in mijn hoofd 2 jaar geleden een reservering in het leven geroepen van €1 miljoen voor de frictiekosten die de B3-status van het personeel bij de muziekschool met zich meebrengt. Daar zijn we op dit moment ook druk mee doende in het kader van de hele transitie van muziekeducatie, cultuureducatie. En aangezien het een B3-status betreft, betekent dat je onderaan de streep ook bij de gemeente uitkomt. Omdat het terugvalt op oude rechten. En daar hebben wij een reservering voor opgenomen van 1 miljoen. Dus dat is geen regulier subsidiegeld.
De heer Kroon, maar ik zeg het maar even bij, als het nog verder de techniek ingaat.
Maar, en die schuift gewoon een jaar op en is nog steeds nodig. Onverkort.
Nou, als wij daar uit geweest waren, dan had u dat al lang en breed van deze wethouder gehoord. Dus ja, hij is nog zeker hard nodig. Het moment dat hij niet meer nodig zou zijn, hoort u het ook van mij.
Mevrouw Putman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, weet je, ook ik had een vraag hierover. Maar wat me bijzonder stoort, en dat is, hoe lang zijn we nou al bezig met de bezuinigingen op de Grijpoort en de muziekschool en Amphion? En ieder jaar krijgen we hetzelfde verhaal te horen. Dan wordt het weer uitgesteld of er moet zelfs geld bij. Maar wanneer houdt het een keer op? Ik bedoel, ik ga me als raadslid een beetje zullig voelen dat we dingen vaststellen met z'n allen, hè, en dat is gewoon niet gebeurd.
En uw vraag is?
Wanneer houdt het een keer op?
Ik kan daar wel een vraag van maken. In zoverre dat het nu wel wat kort door de bocht gaat om te zeggen dat er helemaal niets in gebeurd is, want er is wel degelijk iets in gebeurd. We stellen voor het Doetinchemsdeel, stellen wij nu voor om 2019 de bezuiniging inderdaad nog eenmalig uit te stellen. Maar de muziekschool heeft daarnaast ook gewoon 2 ton bezuinigingen in 2019 genomen. Met betrekking tot de regionale kosten die Doetinchem altijd op zich nam. Dus daar ligt wel degelijk een bezuiniging die wel geëffectueerd is.
Mevrouw Putman.
Dat klopt. De muziekschool had ook goede reserven en die zijn al heel lang goed bezig. Maar zoals de Grijpoort, daar is van bezuinigingen nog geen sprake.
De wethouder.
Voorzitter, vandaar dat ik net in antwoord ook op de vraag van gemeentebelangen dan aangegeven heb. Die heeft heel concrete vraag gesteld. Kunnen we ervan uitgaan dat dit de laatste keer is dat de bezuinigingen uitgesteld worden? Heb ik ook klip en klaar aangegeven ja. En dat is juist ook om te beantwoorden aan de beleidskaders zoals de raad die vastgesteld heeft. Wij hebben geacht in het licht van de ontwikkelingen rondom het cultuurbedrijf in 2019 nog 1 keer dit uit te stellen. Maar daarbij is zowel met de raad als ook met de betrokken partijen gecommuniceerd dat wel of geen cultuurbedrijf budget vanaf 1 januari 2020 is bekend. En dat is inclusief de bezuiniging.
Mevrouw Putman.
Ja, dankjewel. Het doet me goed dat te horen. Alleen, ik heb het al een paar jaar gehoord. Dus u neemt het toch niet kwalijk dat ik denk van, ik wil het eerst zien voordat ik het geloof.
Voorzitter, dat gevoel herken ik rondom het cultuurbedrijf.
Goed. Bent u dan nu klaar met uw beantwoording of staat er nog wat open? Dat was het. Mooi. Mevrouw Lambrecht, had u geen vragen? En de burgemeester.
Dank u, voorzitter. We hebben een half uur nog, denk ik, ongeveer. Hè?
Ja. Als u daarmee bedoelt dat u dat half uur mag gebruiken, dat is niet het geval. Dus u mag het proberen kort te houden.
Goed, voorzitter, ik had 2 vragen. Dat kan relatief snel. Ik had een vraag van de heer De Jong van de ChristenUnie-SGP-fractie. Een terechte vraag. En hij legde ook wel de vinger op een goede plek. Dat ging namelijk over de veiligheidsregio en 2020 en verder. En ik zie geen post, dus de burgemeester heeft het opgelost. Ik moet u helaas melden dat dat niet het geval is. Ik had graag andere berichten hier gemeld. We hebben inmiddels de algemeen besturenvergadering gehad. Daar is gebleken dat 2 van de betrokken gemeenten hebben gezegd dat ze niet akkoord gaan met de begrotingswijziging zoals die is voorgesteld in het meerjarenbegroting. Waarbij ik overigens moet melden dat van de andere 20 gemeenten bijna alle gemeenten hebben gezegd dat ze eerst de inhoud willen zien. En dat ze onder de conditie dat de inhoud aanspreekt eventueel bereid zouden zijn tot een uitzetting van de begroting te kiezen. Dus dat betekent dat we nog op het traject zitten. En dat is het goede nieuws waarin de inhoud leidend is. En vervolgens ook kijken wat dat kost. Waarbij de inzet van de gemeente Doetinchem en van de portefeuillehouder helder is. Proberen op die nul terecht te komen. Of dat helemaal realistisch is. Daar hebben we eerder met elkaar over gesproken. Deze worsteling hebben we in het college ook gedeeld. Dus daar kwam ook de vraag wat aan de orde. Moet je hem op een PM zetten of niet?
Dat tegen de achtergrond van de heldere besluitvorming, ook door uw raad en de voorziene besluitvorming daarover, is die dus eigenlijk niet opgenomen. Maar het heldere perspectief is zoals ik het schets. Maar de inzet vanuit mij, vanuit u, is niet anders. En ik vind daar in toenemende mate ook gehoor bij de anderen. En ik heb ook de stellige indruk, dat wil ik hier ook wel zeggen, dat de VNOG ook dat perspectief en dat scenario goed doorrekent en ook gewoon kijkt of we daar terecht kunnen komen. Dus dat is de eerste vraag. De tweede vraag was volgens mij de fractie vanuit de heer Hendreen van D66. En die ging over, ik dacht de 500.000 euro en is dat toereikend. Maar misschien heb ik hem verkeerd begrepen.
De heer Hendreen.
Nou, het gaat natuurlijk in feite om het fenomeen loonsom als zodanig. En inderdaad, de aankondiging dat een 500.000 wordt uitgetrokken om flankerend beleid te gaan voeren. Dus hoe moeten we dat zien?
Ja, de burgemeester. Het zijn eigenlijk twee dingen. We hebben eerder gecommuniceerd over de loonsom en de formatie. Dus dat onze formatie groter was dan de beschikbare middelen vanuit de loonsom. Nou, we hebben de formatie inmiddels in overeenstemming gebracht met de loonsom. Dus dat betekent ook dat we niet meer geld hoeven uit te geven dan dat beschikbaar is gesteld om formatief het werk te kunnen doen dat we willen. Dat betekent wel twee dingen. Dus we hebben minder FTE's, maar dat hebben we kunnen oplossen zonder dat dat pijn doet aan de vaste medewerkers, omdat we inmiddels een vrij grote flexibele schil hadden. En de tweede opmerking die je moet maken is natuurlijk dat je met een kleinere formatie ook gewoon minder werk kunt doen. Dus dat je keuzes moet maken. Nou, die bespreking hebben we bij de jaarrekening ook gehad. Een derde gaat meer over de kwaliteit van de organisatie en de verwachtingen die we daarover hebben. En als je kijkt met de kleinere formatie, dat we een aantal gevallen hebben waar wij denken dat het beter is om tot enige mobiliteit van de betrokken medewerker te komen. Alleen de ervaring leert ook dat de rechtspositie van onze collega's goed is als het gaat om het bevorderen van arbeidsmobiliteit. En zeker als dat niet geheel vrijwillig is. En dan heb je soms een klein beetje hulp nodig. En de beschikbare, de gevraagde middelen zijn eigenlijk daarvoor bedoeld, voorzitter. En dan denken we dat we met die 500.000 een heel eind moeten kunnen komen om de organisatie ook te kunnen laten functioneren zoals wij dat graag willen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Kijk ik even, meneer Heijngen.
Als ik u goed begrijp, dan is het dus zo dat de formatie zoals die nu ontstaat naar de keuzes die zijn gedaan, voldoende is en toereikend is om het werk uit te voeren zoals het nu voor ligt.
De burgemeester?
Ja, de vraag is altijd welk werk ligt voor. Kijk, we doen een reductie van een aanzienlijke reductie op de formatie. Hè. Dat is, rond de 8% kleine inkrimping. Dus dat is gewoon aanzienlijk. En het is niet mijn indruk dat wij hier veel collega's hebben die 's morgens binnenkomen en de hele dag wachten tot de klok 4 of 5 uur tikt en weer naar huis gaan. Dus mensen zijn druk bezig. Dus een kleinere formatie betekent ook wel dat je keuze moet maken in het werk dat je doet. Alleen als je kijkt naar de ambities en wat vinden wij nou belangrijk, dan is het ook mijn stellige overtuiging dat we dat kunnen doen. Maar het zal ook wel betekenen dat we een aantal dingen niet meer doen, maar die vinden we dan minder prioritair. Dus als wij keuzes maken, kunnen we de dingen doen die wij, raad en college, belangrijk vinden en die ons wettelijk opgelegd zijn, die moeten we adequaat kunnen uitvoeren.
Dank u wel. Ik kijk naar de raadsleden of er behoefte is aan een tweede termijn. En die is er bij in ieder geval een aantal mensen. En ik begin bij mevrouw Putman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik aannemen dat onder punt 8, plan van aanpak bij Laberijn, waar 5 ton voor staat, mag ik aannemen dat dat niet meer geldig is en dat dat gaat veranderen?
Even kijken, even verder door. En dan de heer Heijngeen van D66.
Het zal wel vaker terugkomen, maar toch nu maar even de vraag over het sportbedrijf. De aanmelding van die ontwikkeling staat nu PM. Een risicofactor is de exploitatie van de topsporthal, onder andere door het niet opnemen van de reservering voor groot onderhoud. En het college vraagt zichzelf af of de exploitatie van het sportbedrijf gaat passen in de financiële kaders die we hebben vastgesteld. Als je daarmee bezig bent, je ziet nu al dat je in feite al niet hebt voorzien in de groot onderhoud van de zaterhal, dan voorzie ik een knelpunt. Dus eigenlijk de vraag is, kan er meer inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van het sportbedrijf? En krijgen we dat ook in de begroting van 2020 mee? En de andere vraag is, voor de sanering van asbestdaken komt een leningsfaciliteit in een revolverend fonds. Waardoor het budgetair neutraal is. Dat is mooi. Er bestaat een risico op niet terugbetaling. Dat halen we uit de reserves. Maar de wetgeving voor asbestdaken is in de Eerste Kamer gestrand. Dus de vraag is nu wat de gevolgen nu zijn voor het beleid ten aanzien van sanering van asbestdaken. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Hartenberg.
Dank u, voorzitter. In hoeverre is er actie ingezet om de lagere inkomsten vanuit het Rijk voor de jeugdzorg terug te draaien? Mijn tweede vraag is, wat kan er niet meer als we zouden besluiten om de beschikbare gelden van de binnenstad van 1 miljoen per jaar te halveren naar 5 ton per jaar? En mijn derde vraag is, wat is de tijdwinst van 3 minuten voor het bereiken van de binnenstad via de Europaweg waard? Worden die miljoenen terugverdiend op korte termijn en is onderhoud nu nodig?
Dank u wel. De heer Wijs van de VVD.
Ja, in de eerste termijn hebben we het vooral gehad over het proces. En dat in principe alle posten voor bezuiniging in aanmerking kunnen komen. De tweede termijn die willen we benutten om even wat concrete zaken bij de kop te pakken. Om echt ook te vernemen van de wethouders of er geen blokkade op ligt. En dan willen wij de volgende zaken noemen. In de kadernota wordt een aanmelding gedaan van 750.000 euro voor het optuigen, noem ik maar even, van de werkorganisatie van de invoering van de omgevingswet. We hebben echter ervaren dat bij de voorbereiding van de ruimtelijke ordeningsprocedures bij bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis en bij Kemperkip, de gemeente Doetinchem, juist al heel veel goede kennis en expertise in huis heeft. Vraag, mede gelet hierop, kan volgens ons de extra investering toch wel achterwege blijven en of de wethouder het daarmee eens is. We hebben ook een vraag over dat transitiebudget van 500.000 euro. Daar heeft de heer Hengreen ook al vragen over gesteld. Het ging meer of het toereikend is. Onze vraag is erop toegespitst of het wel nodig is. Want we zijn toch wel een beetje verrast door deze aanmelding. We hebben in 18 april een informatieve raad gehad. Ook over de loonsomproblematiek. En daar is expliciet aangegeven dat Doetinchem niet meer moet gaan reorganiseren, maar meer moet gaan investeren in mensen. En dat de loonsomproblematiek was opgelost. En er komt nu alsnog een aanmelding. En we willen vragen of dat gelet op de financiële situatie van de gemeente echt nodig is. En verder ook nog een vraag over het sportbedrijf. Daar heeft de heer Hengreen ook al een vraag over gesteld. Maar we willen het toch nogmaals accentueren. In de kadernota staat het nodige over het sportbedrijf. Eigenlijk staat daar dat er eigenlijk onvoldoende vertrouwen is dat de sportbedrijf gerealiseerd wordt binnen door de raad gegeven financiële kaders. En onze vraag is of we wel nu al met het sportbedrijf wel of niet door moeten gaan als je ziet wat er aan zit te komen. Dankjewel.
Dank u wel. De heer Kroon van de PvdA.
3 vragen, voorzitter, om maar bij het laatste onderwerp te beginnen. Het sportbedrijf, wat verrast door, want volgens mij wisten we vorig jaar in november al dat dit speelde, dat groot onderhoud niet was meegenomen. Dus dat hebben we toen in ons besluit wat we toen hebben genomen, want het sportbedrijf ook hadden we in ons achterhoofd volgens mij. De vraag is wel, en dat is eigenlijk de vraag die ook bij het cultuurbedrijf wel eens wordt gesteld, is dit nu de laatste keer of is het een soort salami-tactiek dat u bij de raad komt om weer geld erbij te stoppen? Dat is 1. 2. De vraag, de aanmelding van Labarijn. Ik had een andere vraag aan mevrouw Putman. Maar volgens mij hebben we daartoe al besloten om daar structureel geld voor vrij te maken. Dus dat kan hem niet goed plaatsen in deze kadernota. En 3, wat fundamenteler, ik denk ook aan de heer Bulten. We zijn allemaal op zoek naar welke vrijheden en zijn er geen blokkades? Welke financiële knoppen kunnen we aandraaien? U heeft natuurlijk in uw coalitieprogramma een paar zaken uitgesloten. De vraag is, is dat nu nog aan de orde, gegeven deze toch vrij dramatische situatie? Ik noem even de gemeentebelastingen. Of is alles in principe bespreekbaar wat u betreft?
Dank u wel. De heer Ernst? Nee. Wethouder Bulten, mag ik u het woord geven?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb voor mezelf 2 vragen genoteerd. Die begint bij D66 met de asbestdaken. We hebben even overwogen om hem er inderdaad uit te halen. En vervolgens hebben we ook gezegd van het speelt nu wel. We laten wel staan. Het is alleen nu een vertraging in de Eerste Kamer van, ik meen 4 jaar uit mijn hoofd. Laten we in ieder geval nu de komende paar maanden kijken van wat gaat er gebeuren. Want ook dit speelt nu. Ik weet, want ik spreek even namens de heer Langeveld, niet precies daar inhoudelijk de status van. Maar dat is wel de discussie die we in het college hebben gehad. Mocht het zo zijn dat het echt 4 jaar vertraagd is, dan zou ook dit een vertraging op kunnen leveren. Of zelfs dat die eruitgaan over 2-3 jaar opnieuw zou gaan komen. Wat we nu hebben gezegd is, we laten hem staan, wetende dat het wel 4 jaar opschuift, maar ook wetende dat er nog een klimaatakkoord komt, waar ook wel degelijk weer opnieuw dit bespreekbaar wordt. En dan zou er een versnelling ook in de Eerste Kamer nog weer aan de orde kunnen zijn. Dat geeft 1 tot 1,5 jaar vervroeging weer in het hele traject. Dus we hebben op dit moment even gekozen om daar het wel te laten staan. Vooral ook als het niet gebruik wordt van wat gemaakt. Dan maakt het ook even niet uit. Want we moeten er wel beleid op gaan maken.
De heer Heijngeen?
Ja, nee, uw antwoord is helder. Maar ik zie het verband tussen asbest en klimaat niet zo goed. Maar dat doet er niet toe. Het gaat wel om milieuvragen in feite. Ja.
Wethouder Wilde.
Ja, ik noem hem even als zijnde klimaat en asbest. Ik pak hem even in de volle breedte, omdat hij ook in het duurzaamheidspakket waar wij over spreken eigenlijk in meegenomen is. Dus je hebt wel gelijk, maar ik heb hem even vanuit de doelige situatie bekeken. PvdA die vraagt, zijn er zaken uitgesloten? We hebben allemaal onze eigen wensen en onze eigen bedenkingen. We hebben ook in het college besproken van wat gebeurt er als we niet of te laat reageren. Dan gaat de provincie voor ons een aantal zaken doen. En die zal ook na alle zaken ook een belastingverhoging als knop gaan gebruiken om extra inkomsten te genereren. Maar het is aan de raad wat er gaat gebeuren. Wij zullen wel alles inzichtelijk maken.
De heer Kroon. Dank u wel.
Nee, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de raad om die besluiten te nemen. Wij hebben het budgetrecht immers. Maar mijn vraag aan u is of er vanuit het coalitieakkoord zaken toch wel bespreekbaar zijn. Of bespreekbaar zouden moeten zijn die nu, althans op papier, niet bespreekbaar zijn. Dat is de vraag aan u. Dat de provincie kan ingrijpen, weet ik, omdat wij uiteindelijk een knoop te hakken. Maar wilt u ons ook die knoppen voorschotelen?
Wethouder Wilde.
Voorzitter, die knoppen geven wij u jaarlijks. Want u kunt altijd zien wat onze onbenutte belastingcapaciteit is. En ook die maken we dus inzichtelijk. We hebben gezegd in de volle breedte. En dat is de volle breedte.
Dank u wel. U bent klaar met uw beantwoording. Wethouder Huizinga.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er waren 2 vragen over het plan van aanpak van Laborijn. Om met de vraag van de Partij van de Arbeid te beginnen. Er is inderdaad door u al toe besloten om geld vrij te maken om te investeren in het plan van aanpak. En dat is 2 keer incidenteel 518.000. En daarom is die nu ook nog een keer opnieuw opgenomen en inzichtelijk gemaakt. Maar het besluit daarover is eerder door u al genomen. Dan in te gaan op de vraag van mevrouw Putman van Partij voor Lokaal Maatwerk. Ik zou zeggen, het plan van aanpak is nu actueler dan ooit. U heeft naar aanleiding van de bestuursopdracht die vorig jaar zomer voorlag, juist met het plan van aanpak ertoe besloten dat er een aantal acties in gang gezet moesten worden. Concreet hoogwaardige dienstverlening, professionalisering en organisatieontwikkeling. En het is juist op dit moment actueler dan ooit om daar aandacht aan te besteden. Dus ik zou willen aangeven, zometeen is het wellicht noodzakelijk om daar nog nader op te intensiveren. Maar in eerste instantie zou ik zeggen, vooral doorgaan met die acties, omdat dat juist de acties zijn die ook aansluiten bij de uitkomsten van het rapport van Berenschot.
Mevrouw Putman.
Ja, mijn vraag was daarop gericht. Aangezien er heel wat moet gaan gebeuren, kan ik me zo voorstellen dat bedrag niet meer toereikend is.
Wethouder Huizinga, ja.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan daar op dit moment niet op vooruitlopen, maar het is zo dat we naar aanleiding van de aanbeveling van Berenschot ook bij u terug zullen komen over de acties die toepasbaar zijn binnen het plan van aanpak en eventueel aanvullend daarvoor gelden. Voor nu zou ik in ieder geval willen aangeven dat de acties die al eerder opgenomen zijn, naar aanleiding van de bestuursopdracht die we gesteld hebben, dat de acties zijn die ook hier binnen passen en dat we daar zeker mee door moeten gaan.
Mevrouw Putman.
Maar ik kan me zo voorstellen, in die acties zaten bijvoorbeeld ook cursussen voor medewerkers. Maar als ik dan het rapport lees en ik zie dat er toch wel een groot gedeelte niet capabel is voor de functie die ze bekleden, dan vraag ik me af, van, moet je niet eerst van onderaf beginnen en kijken van hoe je het nieuwe labyrinth op gaat bouwen voordat je gaat investeren in cursussen, misschien van mensen die wel een andere bezigheid krijgen.
Wethouder Huizinga, maar ik zeg het maar even bij, van als we heel erg de inhoud op dit onderwerp ingaan, we hebben natuurlijk straks een sessie waarbij we daar veel meer informatie over krijgen. Misschien praat ik voor een beurt, wethouder, maar als u het goed vindt, misschien dat we dat dan verder kunnen behandelen. Dank u wel. Wethouder Steintjes.
Ja, dankjewel. Twee dingen waren er volgens mij. De Europaweg. SP refereert aan of de investering de 3 minuten tijdwinst waard is. Vanuit de raad kwamen vragen wat de tijdswinst was. Die is bij benadering in beantwoording naar u toegegaan. Dat is die 3 minuten. Ik heb u op voorhand toen ook al aangegeven dat die paar minuten tijdswinst niet primair de reden is dat wij de Europaweg verbreden. Maar dat dat vooral ten goede moet komen aan het economisch hart van onze stad en regio bereikbaar te houden en de doorstroming op gang te houden. Zoals u weet wordt een substantieel deel komt uit het Fonds Bovenwijks, direct gerelateerd aan die Europaweg, omdat die wijk daar pal aan ligt. Dus in die zin is die capaciteitsvergroting is nodig om de doorstroming op gang te houden en niet zozeer om tijdwinst te behalen. Dan het spotbedrijf. De heer Kroon gaf het geloof ik al aan. We hebben het daar vorig jaar ook gehad over de exploitatie van SASA. En hoe die in elkaar steekt. En ik heb u daarbij ook geduid dat wat mij betreft de vorming van het spotbedrijf daar van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Om dat met in het grotere geheel op orde te krijgen. U heeft ook vanuit het nieuws wel kunnen vernemen dat de vorming van het sportbedrijf niet bepaald van een leien dakje loopt. Omdat het college nog steeds vindt dat de vorming van het sportbedrijf van meerwaarde is, blijven wij vooralsnog volharden in de poging om het tot stand te brengen. Maar ik geef u daar wederom bij aan. Het gaat bij tijd en wijle gewoon moeizaam. Ik zal u binnenkort via raadsmededeling in elk geval weer informeren hoe de zaken de afgelopen tijd gelopen zijn. Maar wij blijven ons daarvoor inzetten. Met name ook om te zorgen dat de exploitatie van SASA op die manier een goede borging krijgt. Omdat wij met de maatschappelijke functie die SASA vervult een heel belangrijk deel van onze sportwereld afhankelijk zijn. Nou, volgens mij is dat een beetje de huidige status. Misschien klinkt het wat cryptisch, maar er zijn andere partners in dat verhaal die ook, ook op informatie wachten. En u hoort zeer binnenkort van mij wat de gang van zaken op dit moment is.
De heer Kroon.
Even twee dingen. De eerste even ter controle. Volgens mij heeft u de vorige keer dat dit in de raad lag wel gezegd, als in 2019 niet iedereen op de banken staat te applaudisseren, bedoel ik dan. Dan wordt het wel een keer tijd om die ambities te heroverwegen. Klopt dat? En twee, mijn vraag was, dit geld wat er nu bij moet, hè, voor grootschalig onderhoud, is dat wel het laatste wat op ons afkomt? Maar het is een beetje, zoals ook bij andere posten, dan komt dit weer, dan komt dit weer. Toen was het tekort op de exploitatie, nu is het groot onderhoud. Is dit het laatste wat vanuit de SASA naar ons toe komt?
De wethouder.
Die komt niet vanuit de SASA naar ons toe. Het is een post waar wij rekening mee houden, mocht het sportbedrijf gevormd worden. Het is op het moment, zitten we er gewoon mee, dat het een particulier bedrijf is. En wij daar dus geen zeggenschap en grip op hebben. En wat daar dus dan uiteindelijk uit komt rollen, is ook niet helemaal onder onze controle. Misschien is dat wel meer de reden waarom wij het sportbedrijf moeten willen. Dat maakt het dat het een bedrijf van ons is, waar wij ook op adequate wijze op kunnen sturen. Iedereen op de banken voor dat sportbedrijf, dat hoeft niet per se. Iedereen zou de overtuiging moeten hebben dat die meerwaarde bewerkstelligd kan worden. En daar zitten ze allemaal wat verschillend in. Maar dat uitgangspunt dat het een meerwaarde heeft om tot één sportbedrijf te komen, die hebben ze allemaal. Alleen de weg daar naartoe, daar verschillen de meningen nog alles over.
Dirk, kom.
En toch even om te begrijpen wat nou deze overigens PM-post is. Er staat letterlijk in de tekst, hoewel er nu zwarte cijfers worden geschreven, nou dat komt omdat we vorig jaar dat besluit hebben genomen om geld erbij te doen, is de exploitatie van de topsporthalvoorziening, zei ze al, een risico. Bovendien worden geen reserveringen gedaan voor het toekomstige groot onderhoud. Is deze PM-post, heeft dat nu te maken met groot onderhoud van de topsporthal? En zo ja, is dat dan de laatste... het laatste keer dat u met een tekort rondom de hal onze kant op komt. Dat is de vraag.
De wethouder.
Het is niet voor niks een PM-post. Het sportbedrijf is nog steeds niet gevormd. En het heeft daar dus alles mee te maken hoe de vorming van dat sportbedrijf afloopt. En ook de inventarisatie van alle financiën die daaronder liggen. Organisatiestructuur met personele bezettingen. Dat is allemaal onderdeel van de vorming van dat sportbedrijf. En onze inschatting is, volgens mij was u straks degene die al heel goed wist te duiden waar daar een risico zit. Dat is het risico wat hier benoemd wordt op het moment dat we het sportbedrijf vormen met daarin SASA. En het is niet voor niks een PM-pas, omdat we hem niet exact kunnen duiden. Maar als hij er niet gestaan had, dan had u terecht waarschijnlijk gezegd van hoe kan je nou een sportbedrijf vormen met een met het bekend zijn de financiële situatie van SASA daarin, zonder daar iets voor op te nemen. En nee, ik kan niet beloven dat dat de laatste keer is, want ik kan niet beloven dat een sportbedrijf finaal tot stand komt.
Dank u wel. Ik heb nog even één vraag aan u, wethouder, omdat u straks een toezegging deed voor een raadsmededeling die u zei binnenkort te zullen verstrekken aan de raad. Kunt u daar iets preciezer over zijn wanneer binnenkort ongeveer is?
Volgens mij moet dat nog lukken voor het zomerreces.
Dank u wel. Dan... u was klaar met uw beantwoording verder, hè? Begrijp ik. Ja. Even kijken of er nog iets stond voor wethouder Sluiter qua vragen.
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik één vraag liggen van de SP met betrekking tot de jeugdzorg en welke actie wij als gemeente richting het Rijk ondernomen hebben. Nou, daar zijn wij redelijk actief in geweest. Wij zijn actief in de deelname in het netwerk van de 42 centrumgemeenten. Daar zijn een aantal acties uit voortgevloeid, zowel richting de VNG en vervolgens samen met de VNG richting het Rijk. En we hebben een aantal brieven en oproepen ook mede ondertekend richting het Rijk ten aanzien van de budgetten. Hetgeen ook geresulteerd heeft in zeg maar, de 400 miljoen incidenteel wat ook nog nader onderzoek moet leiden. Het is in ieder geval iets, maar we hebben er actief aan meegewerkt.
Dank u wel. Wethouder Lambrecht.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Eerste vraag van de SP over investering in de binnenstad. De investering in de binnenstad. U gaat natuurlijk zelf altijd uiteindelijk als raad over het geld. Maar investering in de binnenstad is een middel en geen doel. Middelgrote steden hadden het 4 jaar geleden al moeilijk. Dat is de aanleiding geweest waarom we een aanvalsplan binnenstad zijn gestart. En ook vandaag de dag constateren we met elkaar en kijken we naar onze eigen binnenstad dat we het nog steeds moeilijk hebben. En met de opening van Zevenaar Outlet in 2021 denk ik dat we alle zeilen bij moeten zetten. Onder andere via de vorming van het binnenstadbedrijf en het uitvoeren van de uitvoeringsagenda binnenstad. Om ervoor te zorgen dat wij in aanvulling op het funshoppen wat daar geboden zal worden, ook het cultuuraanbod, het groenaanbod, het verblijfsgebied, en alles wat we te bieden hebben er tiptop bij ligt. Dus u gaat altijd over uw eigen geld. Maar ik denk dat eigenlijk de investeringen die u nu nog heeft geallockeerd het beste wel kunt uitgeven om te zorgen dat u ook de revenue daarvan plukt. De andere vraag ging over de omgevingswet. En dat begon met een mooi compliment volgens mij richting het projectteam wat het Slingeland Ziekenhuis mede tot een goed einde heeft gebracht. In ieder geval de mogelijkheid om dat te vestigen op het 18 bedrijfterrein. Een heel complex project wat heel lang heeft geduurd. Maar wat qua complexiteit eigenlijk nog in de schaduw zal staan van wat van onze gemeentelijke organisatie gevraagd wordt om de omgevingswet te implementeren. Dat weet u, omdat we daar veel met elkaar over in gesprek zijn. En we zijn nu in de fase van het ontwerpend onderzoek terechtgekomen. En daarin proberen we op een hele slimme en efficiënte manier in samenspraak met onze samenleving tot een goede omgevingsvisie te komen. Dat staat nog niet eens los van elkaar, want we zijn ook bezig binnen onze organisatie met een cultuurverandering, wijzigingen aan het doorvoeren op het gebied van de dienstverlening en we zijn aan het anticiperen op de eisen die het digitaal stelsel omgevingswet aan ons vragen. Heel concreet betekent dat er al een ongelofelijke werkdruk bij onze medewerkers komt te liggen, naast hun, zou je bijna kunnen zeggen, reguliere werk. Eerder vanavond kwam al langs dat wij dat toch met 8% minder mensen doen dan een tijdje terug. En dat is ook gewoon een heel volwassen besluit dat we daarin genomen hebben. Maar dat betekent wel dat voor de kortlopende opdrachten die er nu zijn om in 11 deelgebieden tot gebiedsvisies te komen, we ervoor kiezen om kennis en expertise en ook wel onafhankelijke blikken van buiten binnen te halen. Oordeel overigens al gecommitteerd, hè, want de gebiedsprocessen zijn gestart om dat zo slim mogelijk te doen. Dus het is geen investering die geldelijk zomaar gestrapt kan worden, maar veel belangrijker nog, het is geen werk wat onze mensen er nu op dit moment bij kunnen doen.
De heer Kroon? Hoe bedoelt u precies dat die niet geldelijk gestopt kan worden? We moeten als raad er nog een besluit nemen.
De wethouder.
U neemt een besluit over de investeringen die in 2020 worden gedaan. Alleen de fase van ontwerpend onderzoek is al gestart. De eerste gebieden zijn op gang gekomen en daar zijn al mensen op aan het werk.
Dank u wel. En volgens mij zijn dan alle vragen die er zojuist gesteld zijn in die tweede ronde beantwoord. Die hebben wij eens van de VVD.
Ik heb ook nog een vraag gesteld aan de burgemeester over dat transitiebudget.
De burgemeester.
Voorzitter, dank u wel. Ja, de heer Wijs die vraagt eigenlijk een verdiepende vraag over de beantwoording die ik ook net richting de fractie van D66 gaf. Kijk, kwantitatief kun je zeggen, zijn we nu in balans en dat is denk ik belangrijk. Wat er nu volgt is nog een verdere kwalitatieve impuls, want met die inkrimping van de organisatie is het natuurlijk wel zo dat je niet helemaal alles zo kunt inkrimpen dat daarna de perfecte organisatie ontstaat zoals jij dat wil. Dus dat betekent dat je nog een beetje moet duwen en trekken. En ik realiseer me heel goed dat 5 ton veel geld is. Maar tegelijkertijd als je kijkt naar, ik denk zo even over de duim, 25 miljoen die we op jaarbasis aan onze personeel besteden. Je ziet dat in de tijdgeest van een jaar of 2, 3 is het eigenlijk een kleine bijdrage om de puntjes op de i te zetten. Veel geld. Maar ik denk dat we dit nodig hebben en ook goed kunnen gebruiken om net alles zo te organiseren. Dat we ook verder kunnen in de komende jaren niet meer met dit soort vragen bij u hoeven langs te komen.
Dank u wel. Kijk ik naar de raadsleden of er nog behoefte is aan aanvullende vragen of dat we hiermee voldoende geïnformeerd zijn. En dat laatste is het geval. Dat is mooi. Er zijn een paar dingen toegezegd, namelijk dat we volgende week bij de behandeling van de taskforce, onder andere dat er aangegeven zal worden wat de wettelijke en niet-wettelijke taken zijn, dat we daar verder op inzoomen. En dat er een doorkijk komt voor op de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in Doetinchem en de vergelijken erin. Dat klopt, hè? Dat zijn er 2. En een derde betreft het cultuurbedrijf, dat we voor de zomer daar nog informatie over naar de raad krijgen. Dat klopt ook. Sportbedrijf, sorry, zeg ik eens verkeerd?
Nee, die komt ook.
Oh, het komt ook, sportbedrijf 4e. Sorry, dan het cultuurbedrijf had ik ook iets van genoteerd, maar is dat niet terecht?
Het cultuurbedrijf was in maart al aangekondigd dat daar voor de zomer de cultuurplannen komen.
Oké, dat was een mededeling hoe het procesmatig zit. Dank u wel. En het sportbedrijf komt dus ook nog informatie over naar de raad.
Nou is dus nu de vraag, hoe gaan we dit verder behandelen? Volgens mij zijn er drie opties. Namelijk, de ene is, we gaan gewoon door en gaan het inderdaad bespreken, dan wel een hamerstuk van maken, maar laten we het daar even niet over hebben. Het tweede is dat u kunt hier bepalen van, nou laten we het wel in de raad verder behandelen, maar laten we het ter kennisgeving aannemen. En dan zou volgens mij het raadsvoorstel daarop aangepast moeten worden. Dat verzoek moeten we dan indienen. En de derde mogelijkheid is, denk ik, het wel zo door laten gaan. Maar als raadsfracties in de raad zelf zeggen van, oké, dan ga ik het amenderen om het anders te behandelen. De heer Kroon.
Die laatste twee vind ik eigenlijk, maakt mij niet zoveel uit wie het dan amendeert. Ik denk dat het verstandig is wel dit voorstel te behandelen in de meningsvormende raad van 18 juli. Dat fracties dit ook vooral gebruiken om politieke uitspraken te doen over waar wel niet, welke knoppen. En zo samen de politieke ruimte een beetje te ontdekken. Maar het niet vast te stellen of we dat dan moeten amenderen. Ik denk dat we het gewoon moeten amenderen of dat het kan worden aangepast door het college, weet ik niet. Maar dat we het niet moeten vaststellen om onszelf niet te binden. Dat lijkt mij de handigste route.
Dank u wel. En volgens mij, mevrouw Putman.
Ja, voorzitter. Ja, ik zou dit stuk liever hebben als er onderliggen bij de besprekingen over de bezuinigingen. Want dan kunnen we allerlei voorstellen doen. Dan gaan we eigenlijk al een voorzet nemen op hetgene wat we van plan zijn met z'n allen. Dus ja, ook niet zo handig. Ik zou zeggen, neem dit stuk mee en als onderliggen bij de besprekingen van waar we gaan bezuinigen met ons allen. Wat we wel gaan doen en niet gaan doen. Want daar komt toch weer wat anders uit dan wat er inderdaad besproken wordt. Dus ja, eigenlijk zijn we daar dubbel bezig.
Daarmee zegt u van, u wilt het niet vastgesteld hebben in de eerstvolgende raad, maar gewoon ter kennis. De heer Ernst van het CDA?
Nou, wij willen het gewoon behandeld hebben. En tijdens die meningsvormende vergadering kun je toch bepalen of je vaststelt of niet vaststelt. Ik denk dat het nu te vroeg is om daar een mening over te geven.
Dat was inderdaad een van de opties die ik u voorlegde. De heer Traag?
Ja, volgens ons is het zelfs te vroeg om het te bespreken. Je moet het volgens mij meenemen in de discussie over de bezuinigingen. Anders zit je dus volgende week, begin je eerste stappen te zetten over de bezuinigingen. Die week erop ga je al een mening geven. En die moet je misschien weer volledig herzien. Dat is inderdaad dubbel werk. Dan denk ik, hou het spul aan. Laten we beginnen te discussiëren over de bezuinigingen en wat we wel moeten doen en niet moeten doen. En neem hem dan mee en maak in feite een nieuwe kadernota.
Dank u. Anderen nog op dit punt? Anders vraag ik zo eerst of u het volgende week wil behandelen in de raad, als daar een meerderheid voor is. Over twee weken, sorry. Ja. Over twee weken, ja. Wie is er voor behandeling over twee weken in de raad? Dat zijn zes, dat is een meerderheid. En dan is alleen nog een licht open van, wilt u dat dan bepalen van hoe u het daar wil afkaarten, dus vaststellen dan wel de kennisgeving. Ik proef dat daar ook een meerderheid voor is om dat gewoon dan in die raadsvergadering te doen. Ja, nou, ik wil even handen zien wie dat dan wil. Ja, zie je, dat had ik goed gezien. Dus als zodanig, het gaat gewoon naar de raad en als bespreekstuk. En vervolgens kan daar bepaald worden op welke wijze dit vastgesteld wordt op de kennisgeving. Dank ik u hartelijk voor nu. En dank ik ook het college. We gaan om 15:15 gaan we verder met de volgende sessie.